Een bijzonder goedemorgen allemaal op de dag van de Heer, de dag van de opstanding. Ik wil graag met jullie lezen ook over de paasgeschiedenis, wat er gebeurde op die bijzondere ochtend, de paasochtend. En dat doe ik graag uit Lucas 24. Vanaf het eerste vers. Daar staat, en op de eerste dag van de week gingen zij, en het waren in ieder geval Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus, en nog een paar anderen, gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En de vraag die ik vanmorgen in ons midden wil leggen, is deze. Leven wij vanuit de derde dag? Leef jij vanuit de derde dag? Je kunt verhalen in de Bijbel op verschillende manieren bezien of typeren. En een van die manieren om Bijbelverhalen te bezien of te bestuderen, is op basis van hun tijdsduur. En zo zijn er 40 dagen verhalen in de Bijbel. Dat zijn vaak de verhalen van wacht en beoefen geduld. Denk maar eens aan Noach. Aan het einde van de zondvloed moest hij 40 dagen en 40 nachten wachten voordat de ark openging. Of denk aan de Israëlieten die onderaan de voet van de berg Sinaï 40 dagen en 40 nachten moesten wachten op de terugkeer van Mozes en de 10 woorden. Of denk aan Elia die 40 dagen en 40 nachten in de wildernis doorbracht om zich te verbergen voor Izebel. Of denk aan de Heer Jezus. Toen hij zijn bediening begon, was hij eerst 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En waarop ligt de focus bij die 40 dagen verhalen? Die focus ligt op de noodzaak van de mens om trouw te zijn, om te kunnen volhouden. Maar er zijn ook andere verhalen in de Bijbel en dat zijn de 3 dagen verhalen. En de 3 dagen verhalen, dat zijn vaak de verhalen van crisis en van druk. En de focus ligt dan heel vaak niet op de noodzaak van een menselijke reactie. Nee, de druk en de crisis is dan zo groot en zo hevig en zo verpletterend dat God zelf ten tonele moet komen om goddelijk in te grijpen, om uit te redden, anders valt het doek. En de 3 dagen verhalen, dat zijn heel vaak verhalen van wanhopige nood, van verwarrende verwachting en van hoop aan een zijden draadje. Dan hebben we daar bijvoorbeeld Jozef die in de gevangenis zit en aan de schenker vertelt, nog binnen 3 dagen dan zul je een hoge positie krijgen en in je ambt hersteld worden. Of dan is daar bijvoorbeeld Mozes en die gaat, als het volk in slavernij is, naar de farao en zegt, farao, wij willen graag 3 dagreizen Drie dagen reisde de woestijn in om offers te brengen aan de Heer. Want anders zou hij ons met de pest of het zwaard treffen. En dan heb je daar het volk wat uiteindelijk bij de Sinaï is. En dan zegt God tegen Mozes: Mozes, ga naar dat volk en zeg dat ze zich vandaag en morgen gereed maken. Dat ze hun kleren wassen en dat ze gereed zijn op de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere God uit de hemel neerdalen voor de ogen van heel het volk. En naar hen toekomen op de berg Sinaï. Of dan heb je daar het volk Israël. En dan zijn ze daar aan de grens van het beloofde land. En dan zijn ze bang. En dan zegt de Heere God: wees sterk, wees moedig. Want nog binnen 3 dagen zal de rivier de Jordaan wijken. En dan zul je binnengaan in dat beloofde land. En dan zal ik het je geven. Zal ik het je in bezit geven. En als Israël bedreigd wordt door de genocide, dan is daar koningin Esther die zegt: ik ga 3 dagen vasten. En dan ga ik naar de koning toe. En dan ga ik verlossing vragen voor mijn volk. En hoe lang zat Jona ook alweer in de buik van de vis? Juist. 3 dagen. 3 dagen, dat waren de dagen van nood. De dagen van verwarring. En de dagen van hoop aan de zijdedraadje. En Hosea die zegt het zo mooi. Hosea die geeft een bijzondere samenvatting in hoofdstuk 6. Hij zegt: kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Goede vrijdag, stille zaterdag, paasmorgen. Een 3 dagen verhaal. En is daar de 1e dag een donkere dag. Want de leerlingen die zijn uit het lood geslagen. Het leven liep niet zoals ze het hadden verwacht. En God deed niet wat ze hadden verwacht. En het volgen van de Heer Jezus leverde niet op wat ze hadden verwacht. Ze hadden al hun kaarten gezet op de Heer Jezus Christus. En ze waren ontgoocheld, want het bleek niet waar. Want hij was dood en er was verdriet. De 1e dag, de dag van nood. En velen van ons herkennen die 1e dag. En sommigen van ons hier die bevinden zich in die 1e dag... En misschien heb je wel iets met God gehad. En misschien heb je wel iets met Pasen gehad. Weken geleden, maanden geleden misschien, of jaren geleden. Maar er is iets gebeurd. En het leven deed uiteindelijk niet wat je had verwacht. God deed niet wat je had verwacht. Het volgen van Jezus gaf je uiteindelijk niet wat je had verlangd. En nu ben je bezig om eigenlijk een beetje afstand te scheppen van de Heer Jezus. Je bent bezig om een soort van toeschouwer te worden van de Heer Jezus. En misschien in de tussentijd is er al een soort bitterheid of een soort cynisme naar binnen geslopen. En je bent bezig om alles wat lief en dierbaar is te verliezen. Dan bevind je je op de 1e dag. En dan de 2e dag. De 2e dag is niet al veel beter. De overpriesters en de fariseeën die gingen naar Pilatus en die zeiden: Pilatus, zet toch alsjeblieft wachters bij dat graf en verzegel het, zodat niets of niemand iets aan die situatie kan veranderen. De 2e dag, de dag van verwarring, de dag van de moeilijke vragen, de dag van, ja, komt er nog verandering in deze moeilijke situatie? Als God zelf niet ingrijpt en ten tonele verschijnt en redding biedt, dan valt het doek. En dan is daar de dag van de opstanding. Dan is daar de 3e dag. Zoals Lucas zegt, de 3e dag. Het is de dag van de Heer. En de 3e dag, dat is Gods dag. En dat is vanmorgen. Dat is wat we vieren, de dag van verlossing. En de 3e dag, dat is de dag waarop de gevangenen van Farao worden vrijgelaten. De 3e dag, dat is de dag waarop het volk mag aanbidden in de woestijn. De 3e dag, dat is de dag waarop de bergen beven en waarop God neerdaalt. Daar op de Sinaï, voor het oog van heel het volk. Het was de 3e dag en het water week uiteen. En het volk ging naar het beloofde land. Het was de 3e dag dat de Jona's door enorme vissen bij allerlei havens werden uitgezet. De 3e dag is de dag waarop de stenen wegrollen. Het is de 3e dag. De dag van de Heer. En wat gebeurde er op die paasmorgen? Het was de 3e dag. En God die gaf antwoord. En God die gaf hier in Lucas 24, hij gaf antwoord op de verwerping en de bespotting van zijn zoon door de mensheid. Derde dag. En het is hier op de derde dag dat de onvoorwaardelijke liefde van God en de overweldigende genade van God definitief wordt gekoppeld aan de onuitsprekelijke grootheid van de krachtige werking van Gods macht in dat lege graf. Toen de Vader in de hemel door de kracht van de Heilige Geest zijn Zoon Jezus opwekte uit de dood. En zo definitief afrekenen met zonde, dood en duivel. En nieuw leven aan het licht bracht. En dat, lieve mensen, dat is de derde dag. Dat is wat er gebeurde op paasochtend. En leef jij vanuit die derde dag. Vanuit het perspectief van overwinning. Vanuit dat perspectief van hoop. Wat mij vrijdagavond trof. In de dienst hier. Dat was dat we afsloten met U zij de glorie. Ik dacht, dat is toch bijzonder. Ik weet niet, wie was de vrijdagavond? Nou, dat was toch bijzonder. En gewoon een heel simpele muzikale bezetting, maar zoveel. Ik dacht, nou, het is al Pasen. Ik zit helemaal in die paasboodschap en ik denk, nou, het is al Pasen. Maar dat is het wonder. Wij bekijken Goede Vrijdag in het licht van Pasen. Maar die eerste leerlingen, die deden dat niet, die konden dat niet. Wij zullen ons nooit kunnen voorstellen wat dat voor hen moet zijn, voor hen betekend moet hebben. Die Goede Vrijdag, de vertwijfeling, de chaos. Jezus stierf. We hadden al onze kaarten op hem gezet. Maar hij was niet meer, het bleek niet waar. Wij bekijken Goede Vrijdag vanuit het licht van Pasen. Maar deden zij toen nog niet. En toch, hoe vaak leven wij niet de eerste dag? De vertwijfeling, de verwarring, de chaos. God doet niet wat we hadden gehoopt. Jezus doet niet wat ik had verlangd. Het volgen van hem levert niet op wat ik zo graag had gewild. Er gebeuren dingen. Er gaan dingen stuk. En ik begin mij terug te trekken. Ik word toeschouwer. Ik ben bezig mezelf op een afstand te scheppen van deze Jezus. Maar de derde dag is de dag van de opstanding. Wat mij treft in Lucas 24 is de twee dingen die Jezus achterliet in het graf. En het eerste wat hij achterliet in het graf, dat was een open doorgang. Een open doorgang. Die vrouwen komen eraan en ze vonden de steen afgewenteld van het graf. Een open doorgang. Zoals Simson de omsingeling doorbrak van Gaza en de poorten van Gaza op zijn schouders nam en ze eindeloos veel verder tegen een heuvel smakte, zo droeg Jezus de poorten van de dood weg. En zoals Petrus daar in de gevangenis zat en de boeien van zijn handen voelde glijden, de ijzeren deuren open zag gaan en zo Jeruzalem binnenwandelde, weg uit die gevangenis. Zo doorbrak de Heer Jezus de boeien van de dood. En hij liep zo naar buiten. Het bijzondere is van die doorgang, Jezus die keerde niet terug uit de dood, maar hij ging dwars door de dood heen. Hij kwam aan de andere kant van de dood weer tevoorschijn. In een verheerlijk lichaam, in een onvergankelijk lichaam. Hij is de eersteling, de eerstgeborene uit de dood. De dood is niet een eindpunt meer. De dood is niet meer een gevangenis. Nee, de dood is een doorgang geworden. Ik las dat toen een Duitse predikant, Herman Franke, stierf. Die door God op een bijzondere manier was gebruikt in een bevrijdingsbediening. Toen hij stierf, toen hoorde hij muziek. En alle mensen die in die kamer aanwezig waren, die hoorden dat ook. Die muziek was zo krachtig, die hoorden dat ook. Het graf is open en de muziek klinkt. Er is een doorgang. En het tweede wat de Heer Jezus achterliet in het graf, waren de grafklederen. Petrus die rent erheen en hij kijkt naar binnen en hij ziet daar de grafkleding. En dat vind ik ook zo mooi, hè. Het ligt daar netjes opgevouwen, opgerold met die zweetdoek. Dus de Heer Jezus die ontvluchtte de dood niet in allerijl. Nee, de Heer Jezus die stond rustig op. Als heerser over de kosmos. Met de sleutels van de dood en het dodenrijk. En hij legde die grafkleding af. En hij wandelde naar buiten. En die grafkleding, dat is het symbool van zonde en van schuld. Toen Adam en Eva in de hof wandelden en de mens in zonde viel, toen schaamden ze zich voor elkaar. En toen kwamen er ineens vijgenbladeren. En ze verborgen zich voor God. En God is de eerste die dan kleding voor hen maakt. En ze bedekken zich met kleding. Het gaat over zonde, over angst, over schuld, over schaamte. En Jezus die staat op en dan laat die grafkleren achter in het graf. Zonde, angst, schuld, schaamte achter in het graf. En weet je waarom mij dat zo treft? Omdat Jezus hier voor ons deed wat wij zelf niet konden doen. Wij konden niet onszelf dat graf uitkrijgen. Wij konden onszelf niet ontwikkelen van die grafkleding. Wij zaten gevangen. En Paulus die zegt in Efeze 2, u was dood. Hij zegt, u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. U was dood. Lieve mensen, wij waren niet een beetje flauw gevallen of een beetje in slaap gesukkeld. En met een leuke training konden we nog een beetje mooie mensen worden. Wij waren geestelijk dood. We waren afgesneden van God. We waren niet gevoelig voor de dingen van God. Ons hart kon zijn warme genegenheid niet opvangen. Onze ogen konden hem niet zien. Onze oren wilden hem niet horen. Onze voeten gingen niet zijn wegen. Onze verschrompelde hand kon hem niet aanraken, wilde hem niet aanraken, wilde zich niet uitstrekken naar hem. Wij waren geestelijk dood, afgesneden van hem. We waren afgesneden van elkaar. We willen wel verbondenheid, maar we kunnen het niet vinden. We waren afgesneden van onszelf. Er was gevangenschap in onszelf, in onze worsteling om het leven aan te kunnen, om het te mogen zijn, om iets van het leven te maken. We waren geestelijk dood. In het graf, steen ervoor, bezegeld, einde verhaal. Verwikkeld in angst, schuld, schaamte, grafklederen. Maar, zegt Paulus, Efeze 2, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered, opgewekt. En door het geloof zijn we één met Christus. We zijn met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgewekt in een nieuw leven. En toen de Heer Jezus opstond uit het graf en die open doorgang bewerkte, de dood doorbrak en die grafkleren achterliet, toen nam hij ons mee. En hij pakte ons bij de schouders uit het graf en hij zette ons op beide benen in die tuin en hij zei, dit is het nieuwe leven en dit mag je gaan leven. Dit is jouw nieuwe positie. Zie daar een open doorgang. Zie daar die grafkleren. Angst, schuld, schaamte, afgelegd. Ik neem jou mee. En hoe ging dat bij ons? Zoals Jezus door de geest werd opgewekt. Zo zijn ook geestelijk wij door de geest opgewekt. Toen wij niets voelden voor God. Toen wij ongevoelig waren voor de dingen van God. Toen waren we als een slapende arm. Heeft u dat wel eens gehad? Eén keer gehad was de hele arm bijna verlamd. Ik kon niet eens meer bewegen. Ik had er verkeerd op gelegen, denk ik. Ik werd wakker. Hij deed niks meer. Ik schrok. En op een gegeven moment, dan begint het heel pijn te doen. Dan gaat het bloed weer stromen. Dan begint het te prikken. Dan begint het te tintelen. En er komt steeds meer die vitaliteit weer terug. Die kracht weer terug. Dat is hoe God ons geestelijk heeft opgewekt. We waren verlamd. En ongevoelig voor hem en voor de dingen van hem. En toen kwam daar Gods geest en die begon daar dingen te doen. Die begon daar aan te raken. En eerst werd de pijn heviger. Want onze ogen gingen open voor onze verloren toestand. Voor onze verloren jaren. Voor onze verloren toekomst. En we werden overtuigd van zonde. Van eigen gereidheid. Van zelfgenoegzaamheid. Van onafhankelijkheid. We hadden God gekwetst. En eerst doet dat steeds meer pijn. Maar dan begint het te stromen. Dan komt daar vitaliteit, dan komt daar energie. En dan gaan we zien wie Christus is. Dan gaan we horen wat hij wil. Dan willen onze voeten de wegen van de Heer gaan. En dan lukt het ons om die hand uit te strekken en te zeggen, Heer Jezus, ik geloof en ik vertrouw op u. En als je hier vanmorgen zegt, ja, maar ik geloof in de Heer Jezus met heel mijn hart en ik wil zijn wil doen en zijn wegen gaan. Weet je, dan ben je opgewekt. Dan is Gods opstandingskracht in jou. Amen. Word je daar blij van? Amen. Ik bedoel, als je hier zit en je zegt, Heer Jezus, u zij de glorie. Opgestaan, Heer, en ik wil u volgen. Dan is dat de opstandingskracht van de Heer in jouw botten. Amen. U zij de glorie. De gemeente van de Heer Jezus Christus is ontstaan rondom de opstanding. Niet rondom het kruis, maar rondom de opstanding. Het is dus toch waar. Hij leeft en ze ervoeren dat in hun binnenste. Het werk van Gods geest. Gevoelig voor de dingen van God. Dat is de opstanding. Een open doorgang. En de grafkleren in het graf. We mogen weer wandelen in de tuin. En dan die vrouwen. Die gaan naar het graf. En ze zien de steen afgewenteld. En toen ze naar binnen gegaan waren in het graf, vonden zij het lichaam van de Heer niet. En toen waren er twee engelen. En die zeiden, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Oftewel, omdat hij leeft, verblijft hij niet hier. Omdat hij leeft, verblijft hij niet hier. Het graf is geen plek voor een levende. Grafkleding is geen gepaste kleding voor een levende. Christus was opgestaan en die had niet van het graf zijn huis gemaakt of zijn rustplaats. Nee, omdat hij leeft, is hij niet hier. Het past een levende niet om daar te zijn. En we zijn in Christus opgewekt. En omdat wij in Christus zijn opgewekt en dat nieuwe leven in ons is, past het ons om op bepaalde plekken niet te zijn. Het gaat erom dat wij onszelf oefenen in dat nieuwe leven dat we ontvangen hebben. Door die dingen na te jagen die daarbij passen. En toch, hè, we hebben zo vaak de neiging om toch weer terug te keren naar dat graf. Om in dat graf te gaan wonen. De dingen die niet passen bij dat nieuwe leven. We hebben zo de neiging om ons weer in te wikkelen in die grafkleding van angst en schuld en schaamte. De neiging om terug te keren naar oude patronen, naar oude prioriteiten, naar oude verlangens, naar oude gedachtenstromen, naar onze oude dingetjes. En daarom die uitnodiging. Leef je het leven van de derde dag. Oefen jij jezelf in dat nieuwe leven wat je ontvangen hebt. Door die dingen na te jagen die daarbij passen. En het bijzondere vind ik dat daar een soort van heilige haast hoort bij dat nieuwe leven. Weet u, de derde dag, Jezus stond op, maar het waren echt de drie kortste dagen ooit. Is u dat wel eens opgevallen? Van vrijdagmiddag, zondagochtend, in de vroegste vroegte, stond Jezus op. Al de profeten zeiden, op de derde dag staat hij op. Nou, het was nog maar net de derde dag. Dus het paste allemaal net in die profetie. En Jezus dacht, oké, nu sta ik op. Jezus had haast om het graf te verlaten. En als wij in Christus zijn opgewekt, laten we dan niet traag zijn en dralen om het oude leven achter ons te laten. Want dat past ons niet meer. De drie kortste dagen ooit. Leven in het opstandingsleven is leven met een heilige haast om die dingen na te jagen die boven zijn. Colossenzen 3 vers 1. Omdat u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Heilige haast. Zoek de dingen die boven zijn. Laat Jezus als een magneet voor je zijn. Waar al je gedachten naartoe gaan. Waar al je verlangens naartoe gaan. Waar al je gedrag is op afgestemd. Heilige haast. En het tweede wat hoort bij dat nieuwe leven is ook een hemelse focus. De Heer Jezus na de opstanding leefde nog 40 dagen onder de mensen. En hij verscheen allerlei keren aan allerlei mensen. En hij zegt dan op een gegeven moment tegen Maria, ik vaar op naar de hemel. Ik ben bezig om naar mijn vader te gaan in die 40 dagen. En Jezus die wist, ik ben onderweg naar de rechterhand van mijn vader. En wat deed hij in die 40 dagen? Hij getuigde van het opstandingsleven. Hij getuigde van zichzelf. Van de nieuwe kracht. Van dat nieuwe leven. Hij troostte mensen die ontmoedigd waren. Petrus bijvoorbeeld, Thomas bijvoorbeeld. Vrede zij met u. En de Heer Jezus in die 40 dagen, hij zocht het koninkrijk van God. En hij bereidde anderen voor om dat door te geven en uit te leven. 40 dagen. En de uitnodiging is om te leven met een hemelse focus. Om de 40 dagen die jou nog resten hier op aarde. En voor de een is dat korter, voor de ander is dat langer. Maar om die 40 dagen te leven vanuit het opstandingsleven. Want we zijn onderweg naar de rechterhand van de Vader. Hoe ga jij die komende 40 dagen leven? De dagen richting het moment dat je bij de opgestane mag zijn in levende lijf. Zal ons leven een getuigenis zijn van de opgestane Heer? Omdat wij de dingen najagen die daarbij passen. Omdat wij onszelf oefenen om die dingen te doen, om die dingen te leven die daarbij passen. Leven met die hemelse focus. En vanmorgen is de opgestane in ons midden. Want hij leeft en hij regeert vanaf de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons pleit. Dat is ook bijzonder. Al onze gebrekkige gebeden, hij vult ze aan. Hij pleit voor ons. Hij is de God mens aan de rechterhand van de Vader. En de uitnodiging van morgen, op de dag van de opstanding, is om je uit te strekken naar de opgestaande, als je dat nodig hebt. Die tekst van Hosea, nog een keertje, die zegt, kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Na 2 dagen heeft hij ons levend gemaakt en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En misschien heb jij dat nodig vanmorgen, dat je zegt, ja, op de dag van de Heer, het is voor mij tijd dat ik terugkeer naar hem. Dat hij mij levend maakt. Dat hij mij op de 3e dag, de dag van de Heer, doet opstaan. Want misschien moet je zeggen, ja, ik heb dat nodig, want het vuurtje is gedoofd. En ik leef min of meer die 1e dag. Het volgen van Jezus tot nu toe, het heeft niet echt opgeleverd wat ik had verlangd. En ik ben bezig om afstand te scheppen tot Jezus. Ik ben bezig om toeschouwer te worden. En hier en daar is er misschien cynisme ingeslopen. En misschien is het al jaren geleden dat je Pasen echt hebt gevierd. Misschien heb jij nodig dat je zegt, ik geef gehoor aan het woord van de Heer. En ik keer terug naar de opgestaan. Ik hoor zijn stem die zegt, kom. Kom. Laten we terugkeren naar de Heer. Op de 3e dag zal hij mij doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. We gaan zo bidden en als je zegt, ja, dat heb ik nodig, dan wil ik je ook de gelegenheid geven om een kort je hand op te steken. Wil ik voor je bidden. Hij zegt, ja, ik verlang naar die ontmoeting met de opgestane. Een nieuw vuur in mijn binnenste. Dat ik ook het leven zal leven dat past bij de opstanding. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we prijzen u voor de dag van de opstanding. We prijzen u voor de 3e dag. De dag van de Heer. De dag van hoop. De dag van verlossing. We prijzen u, Heer, dat u zonde, dood en duivel heeft verslagen. En dat u, Vader in de hemel, door de Heilige Geest uw Zoon hebt opgewekt. U heeft bewezen aan hem dat hij de Messias is. Dat u zijn offer hebt aanvaard. En dat hij nu regeert aan uw rechterhand. We prijzen u. En we prijzen u, Heer Jezus, dat u ons meegenomen heeft uit het graf. Dat u ons bevrijd heeft uit onze grafkleding. En dat we tot leven zijn gekomen. En gevoelig mochten worden voor de dingen van u. Maar vader, het leven is weer barstig. Er is verwarring, er is nood. Het is allemaal niet zo duidelijk. Het lijkt wel alsof we zijn blijven steken in de tweede dag. Maar Heer, we willen u uitnodigen. Geef ons dat vermogen door uw geest om het leven te bekijken vanuit de derde dag. Maar misschien zeg je, ja, dat gaat over mij. Ik heb dat nodig om terug te keren naar de Heer. Die ontmoeting met die opgestane. Want ik zie het even niet. Ik heb nieuw vuur nodig. Nieuw verlangen. Een nieuwe verwachting. Om dat leven te leven met de opgestane Heer Jezus. Als je zegt het verlang ik, dan mag je even kort je hand opsteken. Dan wil ik voor je bidden. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Maar misschien vind je het moeilijk. Misschien vind je het moeilijk om je uit te strekken naar Hem. Maar die hand is ook voor jezelf een markeerpunt. Heer, vandaag, 31 maart 2013, de dag van de opstanding, ik keer terug naar u. Zijn de mensen die zeggen, dat is voor mij nodig dat ik dat doe. Even je hand opsteken. God ziet je hand. God ziet jullie handen. Vader in hemel, zo bid ik voor deze mensen. Dat u uzelf bewijst aan hen. Heer Jezus, u bent de opstanding en het leven. En ik bid dat u uzelf laat zien aan hen. Dat u hen aanraakt nu op dit moment. Wees vervuld van Gods geest. De geest van Christus. De kracht van de opstanding. Dat je mag merken dat hij met je is. En dat je in zijn kracht ook het nieuwe leven kunt leven. Wees gezegend. En zo prijzen we u in Jezus' naam. Amen.